Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Welkom, lieve luistervinken. Iedereen heeft hopelijk leren schrijven, maar we zouden gek worden als iedereen een boek zou schrijven. Maar ze zijn er natuurlijk wel, de boekenschrijvers. En gelukkig maar, ze nemen ons veel werk uit handen. Soms krijg je misschien de aandacht om zelf een boek te schrijven of te maken. Maar hoe doe je dat? En wat kan dat voor het leven en je werk betekenen? En dat is een beetje het uitgangspunt van deze aflevering. Mijn naam is Bart van Manen. Mijn twee gasten hebben in ieder geval twee dingen gemeen. Ze schrijven en het gaat om journalistieke of verhalende non-fictie. Dus hartelijk welkom Esther Shaya, hotelier en schrijver, en Rieneke van Houten, journalist en docent. Even een klein rondje. Kennen jullie eigenlijk elkaars werk, Rieneke?
Ik moet eerlijk zeggen van niet, en ik zie Esther ook schudden.
Nee, niet. Nee, oké. Okay. Dus het is echt jullie eerste ontmoeting ook.
Ja, dat ook is.
Zoals dat ook voor ons het geval is.
Ja.
Oké, eerst even dit. Hotelier, dat is een leuke combinatie met schrijven. Ik dacht, het eerste beeld dat bij mij naar boven kwam was, daar zit de nachtportier die niks heeft te doen en maar gaat zitten lezen en schrijven. Maar dat klopt vast niet.
Nee, inderdaad. Ik werk niet zoveel meer in het hotel. Mijn man en ik hebben dat meer dan 30 jaar samen gedaan. We hebben drie zonen en onze oudste twee zonen hebben de dagelijkse leiding overgenomen. Zij hebben allebei hotelschool gedaan en nu hebben wij tijd voor andere dingen. Nou, ik was al een poosje aan het schrijven, maar ben daar nu bijna fulltime mee bezig.
Oké. En jij bent al een tijd journalist, Rieneke, maar wanneer ben je docent geworden?
Ja, eigenlijk nadat mijn tweede boek is verschenen. Toen ben ik een beetje in het docentschap gerold. Een cursus opgezet voor boekschrijvers die zenuwachtig zijn voor mediaoptredens. Dat was ik namelijk zelf heel erg. En toen vroeg ik mijn uitgever, wat moet ik nu doen? Geen idee, zegt hij. Toen dacht ik, nou, dat is gek. Dus nu geef ik al 3 of 4 jaar les aan auteurs, debutanten, maar ook niet. Om hun boek goed voor het voetlicht te brengen.
Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is helemaal goed voor dit gesprek dus ook. Ik heb je opgepikt inderdaad bij de NVJ's. Hoe verstaat het?
Ik geef die cursussen voor NVJ Academy.
Oké. Okay. Is daar veel enthousiasme voor?
Ja, ik geef nog andere cursus. Hoe begin je met een boek? Daar is veel meer enthousiasme voor. Veel meer belangstelling voor dan die andere cursus. Heel veel mensen willen een boek schrijven.
Dat wel.
En veel minder mensen maken het boek ook af.
Ja, dat dat komt ook nadrukkelijk aan bod. Dank jullie wel. Goed, de route van dit gesprek is een beetje dat het eerste deel gaan we het hebben over het vinden van een onderwerp en het verhaal zelf. Het tweede deel gaat het meer over de praktijk van het maken van het boek. Dus het onderzoek, het schrijven zelf, uitgeven en dat hele proces. Lezers en de betekenis voor eventueel je carrière. Esther, laten we even met jou beginnen. Je bent al lang betrokken bij Joodse Huizen. Dat is een serie boeken over verhalen over Joodse huizen. Je hebt Harry en Sini geschreven, Overleven in Verzet en Liefde. En nu dus een nieuw boek. Ja, het is redelijk nieuw. Wacht maar, het veelbewogen leven van Henriette Pimentel. En dat heb je samen gedaan met Frank Hemminga.
Ja.
Misschien even kort iets over Henriette Pimentel, want dat is toch wel, ik vind het zelf een heel belangrijk verhaal.
Ja.
En heel Amsterdams.
Heel Amsterdams inderdaad. Henriette Pimentel was een vrouw die haar hele leven lang in de kinderzorg heeft gewerkt. Op allerlei manieren heeft ze met kinderen gewerkt vanaf dat ze 16 jaar was. In 1926 kwam ze voor de Joodse crèche werken. Dat is een crèche die in de Plantage Middelaan was gevestigd. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd die crèche door de Duitsers gevorderd. En daar werden kinderen opgevangen waarvan de ouders in de Hollandse Schouwburg zaten. En ze waren daar allemaal om te wachten tot ze gedeporteerd werden. Henriette Pimentel, samen met een heleboel andere mensen, heeft er dus in die tijd voor gezorgd dat er vanaf januari 1943 tot september 1943 tussen de 500 en 800 Joodse kinderen weggesmokkeld konden worden en die daardoor dus gered werden van deportatie. Ja,
ja, ik ben er zelf bij betrokken geweest in die zin dat mijn kinderen hebben op de crèche gezeten, Huizen Henriette, die aan het eind van het boek ook wordt beschreven.
Ja, klopt.
En dat was toen echt een supergoeie crèche. Echt. Ja. Dat, dat heb ik bij andere crèches ook uit verhalen van kennissen eigenlijk niet gehoord, maar er was man en een vrouw op de groep, hele goede begeleiding ook. Ja. Er was heel goed over nagedacht. En dat was echt super.
Wat ik symbolisch wel mooi vond, is dat die crèche die werd bestuurd door dezelfde mensen zelfs, maar ook door dezelfde vereniging die dat voor de oorlog ook had gedaan. En dan ook nog in de Sarfati-straat waar Henriette gewoond heeft, waar haar moeder en zussen woonden, waar haar eerste vreubelschooltje gevestigd was. Dus die symboliek vond ik zelf heel erg mooi.
Ja, ja. Zou je kunnen zeggen, je hebt een Joodse achtergrond in Amsterdam. Is die identiteit ook een beetje de bron hoe jij je verhalen vindt?
Nee. Het hotelpand, waar ons hotel in gevestigd is, ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dat pand. Daar ben ik mee begonnen, echt jaren geleden. En daar kwamen zoveel mooie verhalen uit. Ik kan dat niet anders dan aanbevelen als mensen in een oud pand wonen, om eens te kijken wie er in dat pand woonde ooit. En dan komen er verhalen vanzelf naar boven. Toen ben ik op zoek gegaan naar iemand die dat voor me kon opschrijven, omdat ik de verhalen zo mooi vond. Toen ben ik bij de schrijversvakschool terechtgekomen en gevraagd van, misschien is er iemand die bij jullie een cursus heeft gedaan die dat leuk vindt. En toen vroegen ze, waarom doe je het zelf niet?
We hebben het over Hotel Nes trouwens, hè?
Ja.
Kloveniersburg.
Kloveniersburg wel, ja. Dus ja. En wij hebben een
niet
achterhuis.
In de Nes.
Nee. Wij hebben een achterhuis, dus wij dachten al jaren van, nou, zou er bij ons ook een onderduikverhaal zijn. Dat was er niet. Maar het pand staat wel in de Joodse wijk van vroeger. Dus er waren enorm veel prachtige verhalen die kwamen naar boven. En zo is het begonnen. En ik heb twee van die verhalen ingestuurd voor de boekenserie Joodse Huizen. En de uitgever heeft mij toen gevraagd om dat boek over Harry en Sini te schrijven. En als je eenmaal schrijft, dan, en dan zeker verhalende non-fictie. Mensen vinden je dan met verhalen. En zelf als je onderzoek doet, in een archief zit en je bent op zoek naar een stukje informatie en je vindt iets anders en dan parkeer je dat. Dan denk je, dat komt later wel weer. Dus die verhalen. Ik heb
ze haken een beetje in elkaar, die verhalen.
Ook dat. Maar er zijn ook verhalen die helemaal over een ander onderwerp gaan, maar minstens zo mooi zijn en het waard zijn om te vertellen. Dus ik heb geen gebrek aan inspiratie, nog aan bronnen.
Nee, oké. En je bent sinds 2014, zag ik ook, redacteur bij die, serie Joodse Huizen. Maar het gaat ook niet alleen over Amsterdamse huizen.
Nee, maar wel over het vooroorlogse Joodse leven. Dat is heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat we de verhalen vertellen over die mensen, over hun leven. En dat we ze op die manier herdenken en die kleine Joodse gemeenschappen door heel Nederland, die voor een groot deel weg zijn, dat we die op die manier weer herdenken, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. En we zijn nu bezig met deel 8. Deel 8 wordt op 24 april gepresenteerd.
Oké, dat komt er snel aan al. Dus.
Ja.
Nog even terug naar Henriette Pimentel. Is zij nog steeds belangrijk in het Nederlandse opvang gebeuren, kinderopvang?
Nee.
Of is haar erfenis een beetje verdwenen?
Ja. We proberen daar natuurlijk wel verandering in te brengen. Door dit boek, door een brugvernoeming, een hervernoeming. De brug tegenover het Tropenmuseum gaat haar naam krijgen. Dat gebeurt op 19 april. Dus ja, zij. En het verhaal over de crèche is vooral verteld vanuit het verhaal van de mannen. Piet Meerburg, Johan van Hulst, al die mannen. En zij hebben ook, nou ja, goed. En
dus
haar verhaal.
Dat opzicht is het een eerbetoon.
Absoluut, want zij was een bijfiguur in al die verhalen en nu heeft ze de hoofdrol. Dat was de bedoeling.
Oké. Rieneke, jij hebt veel journalistiek werk gedaan en ik zag op je website heel veel portretterende interviews. Is dat al het journalistieke werk wat je doet? Of heb je ook gewoon als algemeen redacteur gefunctioneerd? Maar dat is misschien lang geleden.
Nou, ik ben altijd schrijvend journalist geweest, afgelopen 40 jaar al. En ik heb wel erg voorliefde voor interviews, maar ook reportages. En dat is sinds mijn boek. Het laatste boek is verschenen. Dat heeft, dan komen we later misschien wel op, heeft wel veel invloed gehad op mijn journalistieke werk.
Oké. Nou, laten we het gelijk maar noemen dan, want het gaat over Dichter van de Droge Naald. Dat is in 2017 verschenen, over beeldend kunstenaar en dichter Frank Lodijsen.
Ja.
En daarvoor stond op je website een boek, De Laatste Paling. En dat is van een andere periode. Want,
ja, nou, dat is
of dacht jij in 2013 al van, nou, schrijven over voedsel is hip?
Min of meer wel, maar dat begon niet met een boek. Dat eindigde met een boek. Okay. Zo is het gegaan.
Oké, schreef eerder over voedsel.
Ik had een specialisme voedsel, journalistiek. Dat was toen nog best bijzonder. Keuringsdienst van waardeachtige verhalen. Later werd dat hip.
Ja.
En die verhalen zijn toen gebundeld op verzoek van een uitgever.
Oké. Ja.
Dus dat was het eerste boek.
En
niks te maken met het tweede boek.
Nee, begrijp ik. Maar even kort dan, waar ging De Laatste Paling dan wel over?
De Laatste Paling zijn, reportages en onderzoeksverhalen van over de feiten achter ons eten, achter ons voedsel.
Okay.
Dus klopt het dat je paling niet meer mag eten eigenlijk? En hoe zit dat dan?
Nee, maar goed, Dichter van de Droge Naald over Frank Lodijsen, dat is natuurlijk eigenlijk veel groter en een belangrijker boek, want dat is een bijzondere man.
Zeker.
Een bizarre levensgeschiedenis.
Zeker.
Noem je het zelf op je website. Ja. Hij noemde zichzelf, of zijn vrouw noemde hem Knarf. Dat vond ik wel grappig.
Ja, typisch voor Frank Lodijsen, die altijd met taal heeft gespeeld. Dus dat zit ook in het boek verweven.
Het deed mij even denken aan wat je in IJmuiden op de visafslag vroeger werd gesproken. Het mogendreektarpen.
Oh,
ken je dat?
Dat is nog ingewikkelder.
Omgekeerd praten.
Ja. Okay. Zou hij erg leuk hebben gevonden.
Ja, dat denk ik wel, ja. Bij ons in de familie was het ook zo dat de onderbroek, dat noemde niet onderbroek, maar koerp. En dat komt daar een beetje vandaan. Dat soort gekke dingen. Ja, goed. Maar Dichter van de Droge Naald, waar komt de titel vandaan?
Hij was een meester in de techniek van de droge naald. Het is een S-techniek. Dus heel kenmerkend voor hem, voor zijn werk. Het is een hele gevoelige. Het resultaat van die techniek is een heel gevoelig soort beeld. En hij heeft zich daar erg in verdiept. Ze heeft daar ook in les gegeven. In atelier in Amsterdam daar veel aan gewerkt. Vandaar.
Oké.
En dichter natuurlijk. Je bent niet zomaar een dichter. Hij houdt dus, zoals ik al zei, hij hield erg veel van taal. Is ook opgetrokken met veel schrijvers en dichters na de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
De vijftigers.
De vijftigers met name. Ja. En iemand als Lutje Ber is erg belangrijk voor hem geweest. Een multitalent, ook een dichter natuurlijk naast schilder.
Ja, ja.
En dus hij is daar ook beïnvloed.
Wat me gelijk deed denken aan Hans Lodijsen. Is dat familie op enige lijn wijze?
Ja hoor, dat is een neef.
Oh, dat is een neef. Oké. Ja, ik zat even te zoeken van.
Ja.
Ik ben natuurlijk ook als puber
beïnvloed
geweest door Hans Lodijsen.
Ja, het is wel degelijk familie. En zij zelf zeiden altijd een beetje smalend en enigszins afgunstig wel van de rijke tak.
Oké.
Ja, dus Hans Lodijsen is jong overleden, was een veelbelovend dichter, heeft ook een cultstatus gekregen. En Frank Lodijsen heeft daar later wel van geprofiteerd, van de naamsverwarring die vaak ontstond.
Oké.
Dus in Café L, dus op het Leidseplein, mocht hij graag naar binnen gaan en een drankje bestellen en zich dan als neef van Hans Lodijsen laten verteren.
Oké, ja, nee, vroeg doodgaan helpt bij mythevorming, dat is duidelijk. Ja. Het is nog net geen 27, dat is nog een hele belangrijke groep vroege doden in de popmuziek.
Inderdaad, ja.
Ja. Even kijken, hoe vind jij jouw verhalen, zeg maar? Want ja, je kunt een verhaal maken met een portret, maar echt een verhaal voor een boek, dat is nog wat anders.
Nou, ik vind het wel mooi hoe Esther dat vertelde. Ja. Ik vond het mooi hoe Esther, als je verhalen wilt zien, dan zijn ze overal eigenlijk. Daar liggen ze, wat je in de journalistiek zegt, ze liggen op straat. Het verhaal ligt op straat. Zij is vroeger op mijn opleiding. Dat is ook met grote verhalen zo. En het hoeft niet een heel groot verhaal te zijn om een mooi verhaal te zijn. En dat zul jij misschien ook beamen. En ik vond het bij toeval, vrijwel elke journalist zegt wel, ik wil een boek schrijven. Ik zei altijd, nee, ik geen boek. Ik ben een kort schrijver, ik ben geen lang schrijver. En ik had een studie kunstgeschiedenis gedaan in de avonduren. Sindsdien liep ik kunstveilingen af. En toen zag ik een heel mooi portret. Toen dacht ik, oh, dat is mooi, wie heeft dat gemaakt? Ik ging op onderzoek uit. Daar bleek dus dit bizarre, prachtige verhaal achter te zitten, achter te schuilen. En lang verhaal kort, na 10 jaren lag het boek er.
Oké, dus dat is wel zolang je hebt voorbereid. Zo lang ben je ermee bezig geweest, van begin tot eind.
Ja, ja, literaire non-fictie, ik zal het maar verklappen, is ontzettend veel werk. En het was ook mijn eerste literaire non-fictie boek. Ik heb ook heel lang gedaan over het vinden van een vorm. Dus ik heb veel versies geschreven. En ik moest gewoon mijn geld verdienen. Ik was freelance journalist, dus geen fulltime schrijver.
Nee, precies. Ja. Oké, nou dan komen we eigenlijk al bij deel 2 van het gesprek, min of meer. Want hoe ga je dan te werk? Onderzoeken, schrijven, proces van uitgeven. Herken je al iets van de dingen die Rineke vertelt?
Ja, zeker.
Oh, dat idee van kleine verhalen kunnen heel mooi zijn en waard om na te volgen.
Ik ben begonnen met korte verhalen, dus zeker.
Ja, ja. Ja.
Maar dan een heel boek schrijven is dan wel ineens een hele andere klus.
Ja, ja.
Dat is echt wel anders. Ja.
Oké, en jij hebt dan met Frank Hemminga geschreven, dus dat is ook nog een andere manier.
Ja, dat was ook een uitdaging.
Hoe hebben jullie dat afgestemd?
Nou, dat was best heel lastig. Dus we hebben dat zijn moeder werkte voor de crèche, voor Henriette Pimentel, van 38 tot 42. En toen hebben we besloten dat hij het verhaal over het oorlogsdeel zou gaan vertellen. En ik heb me gefocust op het vooroorlogse en het naoorlogse. En het boek is dus gewoon opgedeeld in 3 delen. Ja.
Okay.
En de eindredactie heeft dan geprobeerd om nog een klein beetje dan wel de toon een beetje op elkaar af te stemmen.
Ja, ja, ja. Want hoe ben je te werk gegaan met het onderzoek? Laten we daar even voortgaan, Rineke. Hoe heb je dat aangepakt? Want te schrijven, wil je toch eigenlijk de hele mens Frank Lodijssen leren kennen, neem ik aan.
Ja, nou, in voorbereiding op dit gesprek heb ik daar nog eens opnieuw over nagedacht. En eigenlijk, ik ga er bijna van zuchten, hoor je dat? Het onderzoek is zo ontzettend veel werk. Vaak veel meer werk dan het schrijven zelf. Zeker als je voor deze vorm kiest. Ik ben begonnen met inventariseren wie er nog leefde en die Frank Lodijssen heeft gekend. Dat was natuurlijk wel cruciaal, dat ik die mensen zo snel mogelijk zou spreken. Dus een hele lijst met te interviewen mensen. Dus ik ben inderdaad begonnen met zoveel mogelijk informatie aan het vergaren. Archieven, websites, beeldarchieven zijn heel belangrijk voor mij geweest. Ik ben op reis gegaan naar plekken die hij bezocht heeft, waar hij gewoond heeft. Alles wat ik maar te pakken kon krijgen. En elke verwijzing die ik weer kreeg, ben ik achterna gegaan. Dat kost ontzettend veel tijd. Daar kun je je ook in verliezen. Dat is ook een valkuil. Dus dat is nog dus mijn valkuil, laat ik maar meteen toegeven. Want op een gegeven moment moet je wel gaan schrijven.
Hmm.
Dat is weer een heel ander proces. Maar om de persoon Frank Lodijssen te doorgronden, dat heb ik gedaan zeker tijdens de research. Maar het allerbelangrijkste eigenlijk toch nog tijdens het schrijven.
Oké.
Ik had hem nog niet helemaal in de vingers.
Wat gebeurt er dan?
toen ik begon te schrijven, toen ik moest gaan schrijven.
Wat gebeurt er dan?
Nou, dat uiteindelijke schrijven. Ik heb uiteindelijk 1 jaar achter elkaar door kunnen schrijven dankzij 2 subsidies. Toen had ik ook een uitgever. En toen was ik zo gefocust op mijn onderwerp. Toen kon ik zo in zijn hoofd gaan zitten en in alle feiten die ik verzameld had, dat ik toen pas echt antwoord kreeg op mijn vragen. Wie was Frank Lodijs? Waarom was hij kunstenaar? En wat betekende kunst voor hem in die tijd? Dat antwoord kwam pas toen.
Oké, en dat is eigenlijk, toen heb je ook die vormkwestie opgelost. Van hoe ga ik het aanpakken?
Uiteindelijk heb ik voor de vorm gekozen. Die vond ik, dat ging eigenlijk vanzelf, dus op het laatst, omdat ik hem zo dicht op de huid zat, bijna onder de huid, in zijn hoofd, dat die vorm zich bijna vanzelf aandiende. Dus uiteindelijk heb ik voor een vorm gekozen die het beste ook bij hem paste, die bij hem aansloot, zoals hij zijn eigen boek zou schrijven, denk ik. En dat beaamde zijn laatste vrouw ook inderdaad. Ja.
Oké, dus in het kort, wat is er die vorm dan?
Een extreme vorm van literaire non-fictie. Daar is daarna nog lang over doorgepraat door allerlei recensenten.
Een extreme vorm van
non-fictie. Ik ben de bek niet los. Ja. Okay. Maar ja, dus ik heb soms gepraat alsof ik hem was bijna. En dat was ook zijn manier van leven, van zijn, van denken. Zo.
Ja, maar is het dan een beetje van de hak op de tak of ongestructureerd of juist heel erg gestructureerd?
Nee, ik heb op basis van
geïmproviseerd soort?
Nee, het is een extreme vorm van empathie, van inlevingsvermogen. Ik heb geen scènes geschreven waarvan ik niet wist dat ze gebeurd waren. Zover ben ik niet gegaan. Maar op basis van brieven die hij geschreven heeft en dagboeken en interviews. Hij heeft veel interviews geschreven, dat was erg handig voor mij. Die heb ik wel omgewerkt naar scènes en dialogen, min of meer. Goed, het is een aparte discussie, een heel interessante discussie. Ja. In hoever je daarin kunt gaan. Het is in elk geval daardoor wel een heel toegankelijk en laagdrempelig verhaal geworden.
Oké, en dat zal je toch niet verweten zijn, neem ik aan?
Nee, helemaal niet. Er zijn ook lezers waren razend enthousiast. Alleen het was de biografiepolitie, zal ik maar even zeggen, die had er wel wat moeite mee.
Hans Renders is dat, geloof ik. Oh ja, oké, dat wil je niet zeggen. Goed, dat is natuurlijk anders met jullie, co-auteurs van 1 biografie, 1 vrouw.
Nou, omdat wij het boek in
jullie
drie
zijn
delen,
heel erg bij de feiten gebleven en...
Ja, maar je wilt toch ook een beeld schetsen. Hmm. En dat is lastig. En wat ik ook herken in het verhaal van Rieneke is het moment zoeken wanneer je denkt, ja, nu moet ik gaan schrijven.
Ja.
Nou moet ik wel zeggen dat wanneer ik mensen interview, ik dan op de fiets terug naar huis al vaak, je noemt scènes, dat ik al scènes in mijn hoofd kan zien. Hmm. En dan ga ik vaak al wel een stukje schrijven, omdat ik op dat moment die scène al gezien heb en dan wil ik het alvast opschrijven. Maar dat parkeer ik dan en dat onderzoek, dat duurt inderdaad ongelooflijk lang. Je hebt veel tijd voor nodig. Ik beschrijf het vaak als een puzzel zonder rechte zijkantjes.
Zonder kader.
Dus je kan altijd een stukje nog aanleggen, maar op een bepaald moment wordt het plaatje duidelijk. Want dan heb je voldoende stukjes aan elkaar gelegd om dat plaatje te zien. En dat is dan het moment om te gaan schrijven. En dan moet je ook weer gaan schrappen. Want je kan met 1 zo'n puzzelstukje ongelooflijk blij zijn. En dan komt het toch niet in het boek. En dan is het meer het archief of de plek of het interview. Dat heel uitzonderlijk geweest is. En dat je het toch niet gebruikt. Want het maakt niet uit als je naar het grote plaatje kijkt, wat je wilt gaan vertellen, hoe die persoon, ja. En dat is dan heel lastig, dat moment te bepalen.
Ja. Begrijp ik. Al met al, hoe lang is het traject geweest, zeg maar, van idee en nu publicatie?
Het onderzoek, denk ik, dat gaat trouwens ook nog door terwijl je schrijft. Dat is bij mij ook zo. Want je merkt dan ineens waar je stukken mist.
Ja, zeker. Ja.
En dat je beseft dat je een bepaald stuk van het verhaal niet kunt vertellen. Maar ik zou zeggen, 1,5, 2 jaar.
Oké. Nou, dat is een iets ander traject dan Rienik is ingegaan, kennelijk. Maar jij herkent dat wel, dat check en dubbelcheck toch natuurlijk.
Nee, maar dat is juist bij non-fictie ook, dat checken is zo belangrijk. Ja. Hoe je, ja, tenminste, ik wilde precies weten hoe de trams reden in dat en dat jaar. Wat de vrouwen, hoe de vrouwen hun haar droegen. Welke kleding mannen droegen, hoe je... Wat ze aten, in welke milieus. Dus soms was dat om gek van te worden.
Ja, dat begrijp ik. Dan gaan er heel veel deuren open natuurlijk.
Dat is non-fictie. Okay. En daar moet je op een gegeven moment natuurlijk wel inderdaad mee stoppen. Maar ook bronnen checken is belangrijk. Hè. Herinneringen zijn onbetrouwbaar, dat is bekend. Dus iemand kan jou wel vertellen dat en dat. Maar dat is maar de vraag of het inderdaad zo gebeurd is in essentie. En dat... heb je met triviale feiten, zoals ik heb ergens een fout gemaakt. Iemand zei, een van zijn vrouwen zei, oh, we keken elke avond Hadi Massa. En recensent wees mij de later fijntjes op. Dat kan niet, want dat bestond toen nog niet. Ja, dat kan. Zij bedoelde een ander programma, ongeveer. Hè, zo, dus dat... maar er zijn ook belangrijke feiten. Frank Lodijssen was 11 toen hij de vlucht van zijn leven maakte. Zichzelf het leven redden.
En ja, want dat is misschien moet je misschien even uit. Dat is ook een bijzonder verhaal, toch?
Ja.
Ja,
dus daar gaat het boek eigenlijk over.
Ja, precies. Ja. Dat heeft hem gevormd ook.
Ja, hij is gevlucht op zijn 11e. Hij heeft kunnen vluchten. Hij is daarna Joodse oorlogswees geworden. Zijn familie is omgekomen in de kampen. De meeste van zijn familie. Hij heeft zich het vege lijf kunnen redden. En van die situatie, van die scène, heeft hij met zijn rijke kunstenaarsfantasie later verschillende versies de wereld ingestuurd. Dus aan mij, de biograaf natuurlijk, de taak, ja, hoe ga je daarmee om? Wat is waar, wat is niet waar? Dat zijn wel helse kwesties, omdat ze zo belangrijk zijn en gevoelig liggen. Dus dat kost veel tijd.
Maar hij heeft zichzelf misschien ook meerdere herinneringen voorgespiegeld daarin, of niet?
Ja, nou, zo zat zijn geest gewoon in elkaar. Mm. Hij maakte het graag wat mooier dan het was. En wat hij trok daar ook de aandacht mee met dat verhaal. Iedereen kende dat verhaal hier in Amsterdam en in de Jordaan. Je hoefde maar een café binnen te komen. En ze kenden Frank Lodijssen met dat verhaal over het Stationsplein. Dus ja... En al de interviewers vroegen daarna tot de treurers aan toe.
Ja, zie je wel vaker, dat mensen die iets van beroemd worden, dat die eenzelfde verhaal...
Ja, moeten dat weer afdraaien.
Worden dat elke keer weer gevraagd tot treurers toe. Ja, ja.
Dus dat was niet altijd hetzelfde verhaal. Dus ik moest uitzoeken, wat is nou echt gebeurd? En je kunt dus natuurlijk uitzoeken, hoe zag het station eruit? Klopt dat? Liepen ze inderdaad door een donkere gang? Was die gang dan ook donker? En op welk perron kwamen ze dan uit? En klopte dat er toen en toen een deportatie is geweest? Dus je kunt heel ver gaan, maar bij sommige dingen... Ja, daar heb ik toch de handdoek in de ring moeten gooien. Dingen uit het boek, zeker informatie uit de oorlog is vaak niet compleet... het is gebiased, of het is archieven zijn verdwenen. Je kunt niet alles vinden.
Nee. Nee, dat zal jij ook beamen, denk ik.
Zeker.
Even kijken, wat jullie dan nu hebben besproken eigenlijk, dat gaat even hoe het boek tot stand komt, hoe je het schrijft en dergelijke. Wat betekent het schrijven voor je inmiddels, Esther? Want je bent er natuurlijk niet... niet vanaf je jeugd misschien al mee bezig. Je bent op een gegeven moment uit die interesse gaan schrijven.
Ja.
Maar wat betekent dat nu voor je om dat te doen?
Nou, het geeft enorm veel voldoening. Ik moet zeggen dat ik ook dat onderzoek doen heel erg leuk vind. En dat ook wel een beetje verslavend is. Dat als je er eenmaal in zit, dat het ook... dat voor de omgeving misschien niet altijd even leuk is, laten we het zo zeggen. Ik kan er ook heel enthousiast van worden. En dan is schrijven is het de volgende stap. Want je bent dan zo enthousiast over alles wat je gevonden hebt, dat je dat natuurlijk wilt delen met de lezers. Tenminste, dat is dan mijn vorm. En helaas tijdens corona, dit boek kwam uit... in 2020. Ja. En wat ik heel erg gemist heb, is het contact met de lezers. Want dat is natuurlijk ook het mooie van dit soort boeken.
Ja.
Dat de lezer heeft soms ook informatie. En heeft ook verhalen. En het moment dat je dus in een boekenwinkel of je geeft ergens een lezing. En dan komen de reacties. Okay. En mensen willen dan hun verhaal delen. En dan krijg je dus die puzzel die nooit af is. Die blijft maar groter worden, dat plaatje. Dat vind ik geweldig.
Ja, ja, maar dat heb je dus ook gemist? En
heel erg gemist.
En komt dat nu een beetje op gang?
Gelukkig wel.
Oké. Hoe is dat voor jou, Nienke? Hoe belangrijk is dat schrijven voor je? Het is natuurlijk je vak aan de ene kant.
Ik zou echt niet zonder. Ik heb altijd journalist willen worden. Dus ik kan me echt in niks anders voorstellen. Ik zal het om mijn dood blijven doen.
Ja.
Schrijven. Een boek schrijven. Ik ben altijd ook echt schrijfjournalist geweest. De boekschrijver heeft mij heel onverwacht niet alleen een boek opgeleverd, maar ook enorm veel rijkdom in het schrijven zelf. Ik ben heel anders gaan schrijven. Ik ben in gewone reportages ben ik op een literaire non-fictie manier gaan schrijven. Zelfs interviews pas ik technieken toe die ik geleerd heb tijdens het schrijven van het boek. Ik heb trouwens ook een cursus gevolgd, literaire non-fictie. Van tevoren moet ik er even bij zeggen. Dat boek is in meerdere opzichten heeft mijn schrijverschap heel erg verrijkt, ook in de journalistiek.
Oké. Maar je bent ook vrijer gaan schrijven daardoor? Of hoe
ja,
moet ik dat zien?
Makkelijker. Makkelijker, beeldender. Ik dacht daarna, na het boek kwam ik in een zwart gat. Na 10 jaar dacht ik opeens, ja, wat heeft het leven verder nog te bieden? Ik was ook heel erg moe.
En daar kon je toen heel mooi over schrijven.
Nou, nee, ik kon eigenlijk helemaal niet meer schrijven even. En na een boek krijg je het heel druk, hoor. Dat is ook wat heel veel mensen niet beseffen. Dan begint het circus pas. Ja. Dus voorlopig was er ook helemaal geen tijd om verder te schrijven. Maar toen dacht ik, nou, weet je wat, ik heb wel behoefte aan nieuwe opdrachtgevers. Dacht ik, waar zou ik nou hardop denkend voor wil. Nou, NRC, dacht ik wel over NRC schrijven. En ik wist bijna zeker dat dat gewoon ging lukken. Gek genoeg. Terwijl, als je mij 40 jaar geleden had gevraagd, nou, NRC, dacht ik, wow, NRC. Maar doordat ik dus veel meer kon onderscheiden in het schrijven, beter en mooier en origineler kon schrijven, en welke opdracht of welke vorm, welke reportage of interview dan ook, is dat ook gelukt. Ik denk echt dat het dankzij het boek is. Dus er zijn deuren open gegaan die voor mij daarvoor in de journalistiek wel gesloten of zouden blijven of in elk geval op een kier stonden.
Ja, want hoe heb je dat dan aangepakt met de uitgever? Want je hebt dit boek uitgegeven bij
Arbeiderspers.
Dat is toch een gevestigde naam in uitgeversland. Ja. En dat heeft je ook weer verder geholpen, begreep ik net. Uit je verhaal, dat je daardoor een jaar hebt kunnen schrijven.
Ja, want ik heb zonder subsidie had ik het denk ik niet gered, omdat ik mijn kost moest verdienen. En ik had dan een keer sabbatical genomen voor 3 maanden, maar dat is natuurlijk heel duur. Elke vakantie ging de laptop mee. Ja, dat kun je niet volhouden. En dan ontbreekt toch de focus om het af te maken. Ik heb toen de stap genomen om een literaire agent te zoeken. Dat zou ik echt iedereen aanraden die niet weet hoe die verder moet met zijn boek. De literaire agent vond het de moeite waard en heeft samen met mijn uitgever weten te interesseren. Toen ik eenmaal die uitgever had, kon ik subsidie aanvragen. Toen ik eenmaal de ene subsidie had, kon ik ook een andere subsidie krijgen. En zo haakt alles in elkaar.
Okay.
En toen kon ik een jaar vrij nemen van mijn journalistieke werk en heb ik het boek af kunnen maken. Dus dat is een beetje het proces wat ik ook adviseer in de cursus. Aan mensen die dus zeggen van, ik wil heel graag een boek schrijven, maar waar moet ik beginnen en hoe vind ik een uitgever? Als je niet bekend bent in uitgeversland, of je wordt niet gevraagd om een boek te schrijven, maar je doet het zelf, zet een aantal stappen, ga ik hier nu niet over uitweiden, maar zet een aantal stappen en op een gegeven moment moet je zover kunnen zijn dat je bijvoorbeeld naar een literaire agent gaat en zegt, kijk eens, Vind je het wat?
Ja, maar goed, je zegt net, je hebt er een jaar of 10 het hele proces heeft het geduurd.
Ja.
Wanneer heb je die stap gezet dan? Want...
Na acht jaar,
oké. Okay.
Ja.
En toen ging het dus eigenlijk heel snel.
Ja, toen ging het heel snel.
Okay.
Ja, had ik veel eerder moeten doen.
Ja, ja.
Ja, ja. Daarom okay. geef ik niet die cursus.
Okay.
Om mensen daarvoor te behoeden.
Ja.
Ja.
En wat een ander ding lijkt me ook, van je moet wel geloof hebben in het verhaal.
Ja, nou je moet zelf vooral enthousiast zijn over je boek en voor de rest nergens iets van aantrekken. Toch is daar wat...
Ja, mee eens.
Ja, mensen, op een gegeven moment halverwege weet ik nog heel goed dat ik dacht van jeetje... Ik weet het niet hoor, ik stop ermee. Er zijn vriendinnen, ik zei tegen die vriendin, nou, die boekwinkels, joh, die ligt vol met boeken. Nou, zegt ze, heel monter tegen mij, ja, daar kan dat voor jou er ook nog wel bij. Daar heb ik me altijd al vastgehouden. Denk van, ja, why not? Ga gewoon voor dat boek. Natuurlijk, er zijn 100.000. Esther en ik kennen elkaars boek niet eens, terwijl het toch raakvlakken heeft. Dat
precies,
bewijst
ja.
ook hoeveel titels er zijn. En ja... Go, zou ik zeggen.
Oké. Okay. Esther, bij jou is het uitgeverproces wat anders gegaan. Jij bent ook gevraagd om dit boek te gaan maken. En jouw uitgever Amphora Books is gespecialiseerd in literatuur en geschiedenis van Joodse geschiedenis.
Ja.
Hoe ging dat bij jou, dat hele proces met nou, zeg maar, het drukken en het tijd maken om te schrijven überhaupt?
Nou ja, goed. Dat tijd maken om te schrijven, op een gegeven moment moet je daartoe zetten om daaraan te beginnen. Dan is het bij mij best wel een ongeorganiseerd zooitje als ik aan het schrijven ben. Dus ik kan ook aan 3 hoofdstukken tegelijk werken en dan heb ik weer inspiratie voor dat hoofdstuk en dan stop ik weer met een ander stuk. Op een gegeven moment denk ik, nou, ik heb een heleboel scènes en soms werk ik chronologisch eerst in de basis. En op een gegeven moment moet dat dan leuk worden om te lezen.
Oké. Okay. Dat is een beetje de AFT van de Heide. Die is ook met 3 dingen,
ja.
3 boeken. En dat zijn nog 500 pagina's tegelijk bezig.
Ja, ik zou me niet willen vergelijken, maar...
Nee, maar goed.
Nou, en dan op een gegeven moment moet daar dan een lijn in komen. En dat doe ik dan vaak wel op mijn keukentafel. Daar zijn ook computerprogramma's voor. Scrivener, ken je dat? Maar ik wil dat dan gewoon, ik doe dat op papiertjes. Alle scènes en ideetjes, die zet ik op papiertjes. En dan ligt mijn hele keukentafel vol. En dan is het een beetje chronologisch en dan ga ik schuiven. Nou, dat is leuk om dan te vertellen. En dat is leuk om terug te kijken. En dat is een vooruitblik. En dan ga ik heel erg schuiven met die papiertjes. En dan op een gegeven moment denk ik, ja, nou...
Ja, ja.
Ik denk dat het zo gaat worden en dan ga ik kijken of het ook werkt natuurlijk en dan ga ik weer verder.
Ja,
en dan...
een beetje de kaartenbakmethode is dat.
Ja, soort van. Ja.
Nee, ik ken dat uit de filmscenario-wereld, zeg maar.
Ah, okay.
Daar wordt heel veel met kaartjes gewerkt en kaartenbakken om scènes zo te verwisselen.
Het werkt, voor mij werkt het.
Oké.
En dan, voor het boek over Henriette Pimentel was dat wel iets anders. Daar had ik op een bepaald moment een hele berg... Een archiefmateriaal, interviewmateriaal. En toen had ik toch het gevoel dat er te veel hiaten waren. En omdat Henriette is vermoord in 1943 in Auschwitz.
Mm-hmm.
Ze had zelf geen gezin, dus geen nazaten die haar verhaal hebben kunnen vertellen. Haar spulletjes lagen in de crèche, daar woonde ze. Dus daar is natuurlijk ook niets van bewaard gebleven. Dus het was heel erg zoeken naar... kruimels en pareltjes. Maar dan blijkt dat toch niet... mijn gevoel was... Zoals het boek Harry en Sini is opgezet... zo kon ik dat niet schrijven. En toen heb ik besloten om dat toch thematisch aan te pakken.
Ja.
Dus ik wist veel over de crash bijvoorbeeld. Nou, dan krijg je een hoofdstuk over de crash. Dus thematisch. En dat werkte. Dus totaal ander boek geworden.
Oké, okay, ja.
Ja.
En gelukkig komen nu dus eindelijk de reacties ook op het boek. Dat is natuurlijk heel fijn.
Ja.
Hoe is het bij jou geweest, Lieneke, de reacties? Ik bedoel, je had het net al over een discussie onder vakgenoten, maar gewone lezer.
Ja,
wat vond die ervan?
De recensenten die vonden er dus iets anders van dan de lezers. Lezers en vooral vrouwen. Ja, het was gewoon een hele mooie man met een enorm liefdesleven en... dus ik vond het opvallend dat vooral vrouwen reageerden. En,
En zijn dochter, Rivka, niet onbekend in Nederland?
Nee, zeker niet. Die heeft ook een beetje meegedraaid in de publiciteit. En de familie heeft alle medewerking verleend. Dat was een groot goed.
Ja.
Voor mij, ja, dat was heel fijn. Ze waren ook allemaal heel blij met het boek. En ik heb nog steeds contact.
Ja. Maar goed, wat de reactie van de lezers?
Positief. Gewoon positief. Fijn, en warm, ja. Mensen ook.
Veel mensen die hem gekend hebben nog?
Of? Ja, heel veel, ontzettend veel. Hij was ook heel graag geziene gast, meestal graag gezien in Ruigoord. Dus dat is weer een echte aparte scene in Amsterdam.
Ja.
En in de kunstwereld, culturele wereld. Dus die hoek. Maar ook in de... onder kunstenaar. Hij heeft heel lang lesgegeven aan de AKI. Rietveld Academie, sorry. Dus uit die hoeken leerlingen en studenten die hem nog kenden. En die kwamen dan ook naar lezingen. Stuurden mij mailtjes. Er is nog ergens een oude liefde opgedoken waarvan ik niet wist. Maar het was niet voldoende of zo. Of interessant genoeg voor een nieuw boek, hoor.
Nee, oké. Okay. Nee. Maar er komen misschien nog wel geüpdate versies?
Dat weet ik niet. Intussen heb ik andere ideeën over voor een nieuw boek.
Okay.
Daar komt Frank Lodijzen niet in voor.
Nee, okay. Dat was eigenlijk mijn laatste vraag ook. Van, wat staat er nog op stapel?
Maandag,
heb je een nieuw idee?
Ja, ik ga maandag toevallig 2 weken op schrijfretraite. Naar België, naar een huisje in België. En ik heb 3 ideeën, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dan ga ik daar...
We wachten het met spanning af.
Het borrelt en het gist.
Oké. Okay. Wil je nog wel je tip delen? Want je hebt ook een boek mee wat handig is voor mensen zelf schrijven.
Ja, een klein beetje reclame maken misschien, maar ik vind het toch de moeite waard. Mensen die een boek willen gaan schrijven, maar niet weten hoe aan te pakken of hoe die wereld in elkaar zit, zou ik vooral aanschaffen het boek Alweer een bestseller. Schrijftips en belevenissen van 2 literaire agenten. Namelijk Paul Sebes en Willem Bisseling. Zij schrijven op een hele open en toegankelijke manier over hoe dat gaat, een boek schrijven en wat je vooral wel en niet moet doen. Het is natuurlijk hun mening en hun business, maar zeer de moeite waard en alvast een goede eerste stap, vind ik.
Oké, okay, nou dankjewel. Eerst voor jou ook even de laatste vraag. De Joodse Huizen deel 8 staat op stapel. Over een maandje is dat zo'n beetje. Heb jij nog andere ideeën over voor nieuwe boeken, à la biografische boeken als
ik ben samen Henriette met een vriendin, Dan Skorczewski. Zij komt uit Amerika en we zijn bezig met een boek over Wim ten Broek. Hij was grafisch vormgever in de jaren 30 onder andere. En hij is bekend geworden van de poster van de Holland-Amerika-lijn. En Wim zat ook in het kunstenaarsverzet. Dus dan is er weer wat overlap met mijn andere onderzoek.
Okay.
Dus we zijn daarmee bezig. En ik ben betrokken bij 2 documentaires over de crash.
Oké, okay. Dat is ook interessant.
Ja. Ja. Nou, 1 over de crash en 1 over Henriette Pimentel. En over Henriette wordt dan een documentaire over haar vooroorlogse leven. Dus hoe zij in het leven stond over onderwijs, de vrouwenbeweging.
Ja, want dat is eigenlijk ook het effect wat je nu krijgt. Ja. Doordat je dat boek hebt geschreven, ben je de expert op het gebied van Henriette Pimentel geworden.
Eén van de experts, ja. Maar ik weet wel veel en inderdaad word ik gevraagd voor dit soort projecten. En dat is heel erg leuk.
Ja. Want dat is ook het effect wat jij proeft over Frank Lodijzen. Opeens ben jij de grote kenner van Frank Lodijzen geworden.
Ja, nou heeft dat... Ja, maar ja, inderdaad, dat klopt, ja. Ja.
Dus dat heeft je... Behalve verdieping gegeven in je schrijven, eigenlijk ook nog wat extra werk opgeleverd?
Vooral het feit dat ik een boek heb geschreven. Hm. En niet zozeer Frank Lodijzen als onderwerp, denk ik. Maar het feit dat je een boek hebt geschreven, het opent toch deuren. Ja.
Oké. Okay. Rienke van Houten en Stasjaja, hartelijk dank. Het gaat jullie goed. Alle relevante links en websites zetten we in de show notes en op onze website. Dank aan Mokka voor de gastvrijheid hier. Dit was aflevering 10 van Freelance Fridays podcast. Te vinden in de bekende apps en op de bekende platforms. Opnametechniek en apparatuur, Amir Bar en Studio Klankplank. Joris Baas, bedankt voor de foto's en het verzorgen van de cadeautjes. Jawel. Freelance Fridays, podcasts en webinars worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en Topic, Freelance Firm en Managed WP Hosting. Meer over ons en onze activiteiten is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.